Ik heb het dus nagekeken, gemeente, maar het is inmiddels de vierde keer dat ik voor u over het zevende gebod mag preken, zo in de loop van de jaren. En goed, dan kun je de ene keer deze insteek nemen en de andere keer weer andere accenten leggen. Ik dacht, hoe moeten we het vanavond behandelen? Dat uitgebreide, veelomvattende, actuele terrein van het zevende gebod. En ik dacht van de week, laten we het eens doen op de manier van Rembrandt. Dat weten de jongelui misschien ook wel, dat de techniek die voor veel schilderijen van die bekende schilder typerend is, genoemd wordt met een Franse term clair obscur. Er is een groot contrast in veel schilderijen van Rembrandt tussen de donkere delen en de lichte delen. Die zijn vaak overdreven. Het een is overdreven donker, het ander overdreven licht. En daardoor komen nou juist de accenten goed uit. Komt die boodschap van dat schilderij het beste naar voren. Gemeente, zo zouden we vanavond de stof van het zevende gebod ook op die manier kunnen behandelen. Clair obscur, het licht en het donker heel duidelijk tegenover elkaar stellen. En dan zou je voor die donkere achtergrond kunnen kijken naar zondag 41. U heeft dat misschien ook wel gemerkt, dat daar juist die sombere, donkere tonen te beluisteren zijn die ons wijzen op veel zonden op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Wordt overigens op een heel bekende manier aangepakt door de catechismus, want daar wordt dus in vraag 109 gezegd, gaat dat gebod eigenlijk niet over meer dingen dan over echt breken en dergelijke? Ja, inderdaad wordt dan gezegd, dat zevende gebod is net zo ruim en net zo breed en net zo veelomvattend als alle geboden van de wet des Heren. Het gaat niet alleen maar over het huwelijk en wat er in het huwelijk mis kan gaan, maar zoals het aan het eind van antwoord 108 staat, ook daarbuiten heb je te maken met seksuele gevoelens en met het oppassen voor de zonde. Het gaat trouwens niet alleen maar over hoe je daar met je lichaam op moet reageren, maar het gaat ook over met je ziel rein en kuis blijven. Want als Gods geest in je werkt, als je gelovig mag zijn, en dat is voor die belijder in zondag 41 het geval, nou dan moeten zowel lichaam als ziel als tempelen gezien worden van de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil niet wonen in een varkensstal, gemeente. Die wil rein zuiver wonen in het hart. Nou, er wordt dus nogal wat gezegd over de uitbreiding van dat gebod. En dan komen er allerlei woorden aan het eind van die zondag langs die een wereld aan gedachten oproepen. Onkuise daden, gebaren, onkuise woorden. Dat zeg je allemaal. Maar ook wat er in je hart leeft, gedachten, lusten en al wat de mens daartoe trekken kan. Ook alles wat je om je heen ziet en wat tot zonde kan verleiden. Het zij gewoon in het leven, als je mensen ontmoet, maar ook als je voor een of ander scherm zit. Het is nogal een terrein, gemeente, met veel voetangels en klemmen. En je zou zeggen, er is genoeg preekstof in 2014, als het over deze zaken gaat. Van huwelijksproblemen tot en met de problematiek rondom homoseksualiteit. Van seksualiteit voor het huwelijk, hoe moet je daar tegenaan kijken in 2014? Is het zoals de wereld dat vandaag propageert of blijft Gods gebod geldig? En hoe zit het met verslaving op het gebied van pornografie? Er zijn zoveel dingen, gemeente, te behandelen. in een samenleving, ik noem dat woord vanavond misschien nog wel een keer, een samenleving die ronduit wordt gepornificeerd, zo zei iemand het laatst een keer. We hebben ooit een kerstening van Europa en van de wereld gezien en nu is er een pornificatie gaande. Alles en alles moet worden doortrokken door seks. Denkt u, gemeente, aan wat nog wel in het nieuws geweest is rondom Second Love en hoe dat ongestraft en ongeremd in onze samenleving moet kunnen, mensen die daartoe aangespoord worden via reclames om naast hun eigen partner stiekem nog iemand te hebben. U bent met mij misschien ook wel geschrokken van die enquête van een overheidsinstelling, dacht ik, die allerlei intieme en wat mij betreft ongepaste vragen aan 13-jarigen ging stellen over hun ervaringen op dit terrein. Wij denken ook, gemeente, met verdriet aan de meest recente ontwikkelingen in de media. De programma's die steeds onbetamelijker en steeds gunniger worden. Maar als we op deze dingen ingaan, gemeente, dan is er natuurlijk het gevaar. En dat gevaar proef je ook een beetje als je zondag 41 doorleest. Dat je in die negatieve, zondige dingen blijft steken. En dat er een hele zwartgallige preek over blijft. Vol waarschuwingen. Maar gemeente, er is ook nog een heel andere kant te noemen. Clair obscuur, zei ik. Om nu tegen die zwarte achtergrond van alles wat er mis is en wat er mis kan gaan en waar we inderdaad voor moeten uitkijken of waar we misschien wel van bekeerd moeten worden, dat we nou dat andere, dat wat God er nou mee voor heeft, ook heel duidelijk uit laten komen vanavond. En ik dacht dat het een mogelijkheid was om dat te doen aan de hand van dat slot van Genesis 2. Hoe was het ooit? Hoe schoon, ongerept, teer en intiem is het in het paradijs geweest? Hoe wilde God het? Hoe wil God het nog? En gemeente, ik zou haar zeggen, dan wordt zonde als vanzelf zonde in de preek vanavond. Want als we dan gaan noemen hoe het zou moeten wezen, dan komt er als vanzelf natuurlijk bij hoe het allemaal ook kan ontsporen. En hopelijk geeft het ons keer op keer, als er lessen uit Genesis 2 getrokken worden, ook weer reden tot verootmoediging, tot zelfonderzoek. En om met de zonde die we vanavond voor het eerst of opnieuw in ons leven opgespoord zien worden, de toevlucht te mogen nemen tot dat bloed, tot die hoge priester, Jezus Christus. Gemeente, een aantal lessen. Ik heb ze maar zo in een bepaalde volgorde gezet. Maar laten we om te beginnen zeggen vanuit Genesis 2... dat huwelijk en seksualiteit goede gaven zijn van onze Schepper. En denkt u dan eens even terug aan die hoofdstukken waaruit we een deel gelezen hebben, die twee eerste Bijbelhoofdstukken die ons vertellen van de staat der rechtheid. Van de week hadden we het erover op een van de catechisatiegroepen. Wat is dat, dominee, staat der rechtheid? Toen stond de mens nog recht tegenover zijn Schepper. Toen was het nog niet bedorven door de zondeval. Nog geen verboden vrucht die is gegeten. Nog geen kennis van goed en kwaad. Ongerept zoals God het bedoeld had. Nou, dat kan een mens weemoedig maken, gemeente. Als je terugbladert in het familiealbum van de mensheid, hoe was het ooit en hoe prachtig is het allemaal geweest. Zelfs God kon ervan zeggen, het is zeer goed. Het kan ook verootmoedigend werken, gemeente. En dat is eigenlijk nog beter dan weemoedig. Dat je er klein onder wordt. En als je dan dat licht en dat donker, dat van toen en dat van vandaag naast elkaar zet, laat uw gedachten daar eens over gaan, gemeente. En dan te beseffen, dat is nou ook mijn schuld. Waarom leef ik buiten het paradijs? Waarom is het zo'n chaos rondom Eros, zoals iemand een keer schreef? Dat is nou onze schuld. Dat is verootmoedigend. Aan de andere kant kun je niet anders dan met grote eerbied en met ontzag spreken over die maker van dat alles, die dat zo schoongemaakt heeft, dat er inderdaad in Genesis 1 gesproken wordt over dat zeer goed zijn. Maar let u daar even op, zeer goed betekent dus nog niet volmaakt. Dat is iets wat we vaak niet in de gaten hebben, jongens en meisjes. Maar het paradijs voor de zondeval was niet volmaakt. Misschien vind je dat wel een beetje een vreemde opmerking. Maar dat kun je vanzelf natuurlijk wel begrijpen. Als het mogelijk is dat er nog een zondeval plaatsvindt, dat zal straks in het nieuw Jeruzalem niet meer kunnen. Als straks Gods volk in de eeuwige zaligheid binnenkomt, dan is het wel volmaakt en dan zal het nooit meer zo kunnen gaan zoals in het paradijs gegaan is. De mens is bovendien nog niet begiftigd met het eeuwige leven, gemeente. Dat was een vooruitzicht wat ze hadden als ze staande zouden zijn gebleven. Maar Adam en Eva hebben het eeuwige leven nog niet. Bovendien zullen ze niet staande blijven. Maar iets wat ook in onze schriftlezing bewijst dat het niet volmaakt was in het paradijs, dat is waar Adam zelf achterkomt naarmate die een aantal dagen of weken of maanden in het paradijs rondloopt, dan wordt hij zichzelf bewust van een bepaald gemis wat er in zijn leven is. En dat is met name op dat moment dat God hem de opdracht geeft om al die dieren die naar hem toe komen, die vluchten nog niet voor hem het bos in zoals nu, die komen naar hem toe. Als hij ze dan namen moet gaan geven, passende namen, en Adam is daartoe in staat als onderkoning van deze schepping. En dan gaat hij al die dieren twee aan twee benoemen, maar hoe meer hij er langs ziet komen, hoe meer hij ineens in de gaten heeft dat hij zelf alleen is. Hij vond geen hulp die als tegenover hem zou zijn. En weet u wat ik nou zo geweldig vind, gemeente? Dat onze schriftlezing er nou mee begon, dat God dat opmerkt. God is het die in vers 18 zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Adam moet er bij wijze van spreken nog achterkomen bij het voorbij zien komen van de dieren. Maar God heeft het al vanuit de hemel gezien. En God gaat daar ook wat aan doen, gemeente. U leest dan ook niet dat Adam op een gegeven moment gevraagd heeft, Heere, wilt u mij ook iemand geven die bij mij past? Nee, dat is Gods initiatief. En toen ik dat opschreef in de preekschets, toen dacht ik, ja, toen was het ook al zo. Zoals het vandaag geestelijk nog is, we hadden het daar vanmorgen nog over in de voorbereidingspreek. Wat er dan gegeven wordt aan een mens, ook wat er aan genade gegeven wordt aan een mens, dat is niet omdat ik er nou zo om gevraagd heb, en dat is niet omdat ik er nou zo op zat te wachten, en dat is niet omdat ik er ruimte voor had gemaakt. Nee, dat komt allemaal van Gods kant. Hij begint altijd. Het wonder voor een kind van God, hij begint. En zo was het in het paradijs al gemeend. Het eerste wonderlijke geschenk wat God aan de mens geeft na de schepping is huwelijksgeluk. Eerste geschenk na de schepping. Het eerste geschenk wat God aan de mens geeft in het Oude Testament. En misschien bent u mij nu in gedachten al voor, want dat blijkt in het Nieuwe Testament ook zo te zijn. Dat heb je toch wel eens gehoord, jongens en meisjes. Als de Heere Jezus dan op aarde komt en als die dan gaat rondwandelen en zijn werk gaat doen als Messias. En hij gaat ook wonderen doen om te bewijzen dat hij de Messias is. Wat is het eerste wonder dat Christus in het Nieuwe Testament verricht? Dat was dat hij op de bruiloft te Kana water in wijn veranderde. Huwelijksgeluk vermeerderde voor dat pasgetrouwde stel, waarvan de bruiloft in het water dreigde te vallen, letterlijk en figuurlijk. Gemeente, dat is nou een dubbele streep onder die eerste les van vanavond. Huwelijk en seksualiteit zijn goede gaven van de Schepper, zei ik. En dat is dus helemaal anders dan wat de wereld ons wijs wil maken over huwelijk en seksualiteit. De wereld zegt, die God van de Bijbel met al zijn voorschriften en al zijn regels, dat is iemand die je alleen maar dwars zit en die je seksuele vrijheid aan het inperken is. En dan mag je nooit wat en die God gunt je helemaal niks. En helaas, gemeente, is dat niet alleen de taal van de wereld, maar is in de kerkgeschiedenis ook nog wel eens een keer op een negatieve manier over deze gaven gesproken. Maar dat is allemaal mis. Het zijn goede gaven van God, gegeven voor de val. God heeft de seksualiteit uitgedacht, gemeente. Vergeet u het niet. Hij was het ook die in hoofdstuk 1 al tegen de mens zei, gaat heen, vermenigvuldigt en vervult de aarde. En als je dat nou zo mag zien, gemeente, dat is een eerste lijn die we trekken. Dan mag de beleving van deze dingen wel tot dankbaarheid en tot verwondering stemmen. Mag je daar opgetogen over zijn, dat ook zelfs na de val en buiten het paradijs God iets van deze gaven aan de mensen heeft gelaten. Waar werd oprechter trouw op aarde ooit gevonden dan tussen man en vrouw? Twee zielen gloeiend samengesmeed of vastgeschakeld en verbonden in lief en leed. Maar mijn eerste vraag aan de getrouwde vanavond is, wanneer was het voor het laatst dat u zich dat realiseerde en dat u dat zei en dat u het niet alleen tegen elkaar zei, dat is toch een gave dat we elkaar mogen hebben, maar dat je het ook tegen God zei. Er is ook een gevaar van sleur, een gevaar van gewenning, ja ook een gevaar van ontevredenheid. We laten allen die nog een levenspartner hebben vanavond, ook in ons midden, eens even erover nadenken hoe goed God voor hen geweest is. Dat God ook toen die naar u keek, op een zeker moment in uw leven heeft gezegd, het is niet goed dat die mens in Sliedrecht alleen zij. Denkt u eens even aan de weduwnaren en de weduwen om u heen. Denkt u eens aan de alleenstaanden. Denkt u eens aan de anders geaarden die nooit zullen trouwen. Denkt u eens aan gehandicapten. En breng die dank vanavond nou eens voor de Heere. Datgene waarvan je misschien nou wel weer eens eraan herinnerd moest worden. Hoe goed de Heere nog voor je geweest is. Ook in tijdelijke zin. En misschien moet dat dan met schuldbelijdenis voor zijn aangezicht gebracht worden. Heere, wat hebben we veel ondankbaarheid gekend, ook in ons huwelijk. Wat waren we gewend geraakt aan dingen die u gaf. En we hebben er helemaal niet meer op gelet dat het zo goed van u is dat u ons aan elkaar gaf. Heere, wilt u ons leren om het in dankbaarheid te beleven. Gemeente, daar knoop ik de tweede les voor vanavond aan vast. Dat is iets wat ook het Genesis 2 duidelijk blijkt. Dat het dus uiteindelijk God is die die vrouw en die man aan elkaar geeft. Kijkt u maar naar de uitkomst van vers 22. Als God dus besloten heeft om die leemte in het leven van Adam op te vullen en daartoe die eerste operatie organiseert die in het paradijs al is uitgevoerd. Er wordt een rib uit het lijf van Adam verwijderd. Er wordt een vrouw van gebouwd. En helemaal aan het eind van heel die operatie, als Adam ontwaakt uit de goddelijke narcose, dan is het alsof je zo'n Amerikaanse trouwdienst voor je ziet. Die man die daar zijn vrouw tot zich gebracht ziet worden aan de hand van haar vader. Ja, aan de hand van haar hemelse vader. Hij bracht haar tot Adam. God geeft mensen aan elkaar. Gelooft u niet, gemeente, dat dat een gedachte is die ons ook bezig moet houden als we nog voor het huwelijk staan? En als je nog op zoek bent naar iemand met wie je het leven door mag gaan? Want dat zou natuurlijk op allerlei manieren kunnen, jongelui. Als het gaat over de manier waarop je naar een ander kijkt, waarop je naar een ander op zoek bent, waar let je dan op? Alleen op uiterlijkheden? Of ben je ook geïnteresseerd in iemands innerlijk, in iemands karakter, in iemands geestelijke gesteldheid? Waar zoek je iemand? Je snapt zelf toch wel dat een kroeg zich niet verdraagt met wat aan het eind van vers 22 staat. Dat is ook belangrijk. Wat voor plekken zoek ik degene met wie ik straks door het leven ga? Het is niet niks om 40, 50 jaar met iemand samen te zijn. Dan is het van het grootste belang. Is God er van meet af bij betrokken? Mogen we het straks ook in de trouwdienst met een goed geweten belijden, dat we geloven dat Hij het was die ons samenbracht? En dat we ons niet hoeven te schamen over de plek waar we elkaar voor eerst zagen. Wat is het fundament, gemeente, van een huwelijk, maar ook van wat er voor dat huwelijk ligt? Het zijn allemaal vragen die hierbij komen kijken. Want een fundament is heel belangrijk als het gaat over het huis wat er langzaam maar zeker op gaat verrijzen. Zou dat niet de reden zijn, gemeente, dat er zoveel huizen instorten vandaag de dag? Waren wel goede stenen. De constructie was voor de rest wel deugdelijk. Er was van alles wat wel klopte. Maar dat fundament dat eronder lag, dat was verdeeld. Er liep een bars doorheen. Omdat het niet voor Gods aangezicht allemaal tot stand gekomen was. Laten de jonge mensen daarover nadenken. Niet alleen maar ten aanzien van je eigen relatie met elkaar is belangrijk. Zijn we één? Zoeken we dezelfde dingen? Zoeken we God te dienen? Maar ook met het oog op de opvoeding. Stel je voor dat je nou straks kinderen krijgt. Daar hoop je toch op als je mag trouwen en gezond bent. En hoe moet dat dan als je dan iemand naast je hebt die altijd iets anders zegt dan jij? Of die altijd wat anders zou zeggen dan wat God in zijn woord bedoelt. Nee, er is geen beter fundament en geen beter begin dan om met God samen te starten. Is dat niet de bedoeling ook van wat prediker later zou schrijven? Van dat drievoudig snoer, dat driemaal in elkaar gedraaide koord. Zo'n sterke scheepskabel die niet zomaar aan flarden wordt getrokken. Gemeente les 3. Dan kijk ik nog even naar die twee daar in het paradijs. En ik realiseer mij bij het lezen van Genesis 2 dat huwelijk en die seksualiteit volgens dit Bijbelboek, volgens de schrift in zijn geheel trouwens, bedoeld zijn voor één man en één vrouw. Zo gaat het in Genesis 2. En wat daarover het huwelijk wordt gezegd is nooit herroepen, dat is nooit ingetrokken, dat is nooit gewijzigd. In het Nieuwe Testament ook niet. En dat is natuurlijk best een heel punt, gemeente, in een tijd waarin onze samenleving en ook onze regering van mening is dat iedereen zal en moet vinden dat iets als een homohuwelijk ook kan. Dat is al vastgelegd in de wet. Realiseren wij ons echter dat er heel wat mensen op de wereld zijn en ook heel wat landen op de wereld zijn die wat dat betreft hoofdschuddend naar ons land kijken. Niet alleen op dit terrein trouwens. We hebben een slechte naam in het buitenland. Maar goed, wij hebben daarmee te maken in onze Nederlandse samenleving. Met allerlei andere levensvormen, levensverbanden. Ook een verbintenis tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, dat ook moet kunnen. Gemeente, als wij de schrift daarop naslaan, ik zei al, wat er in Genesis 2 wordt gezegd is nooit teruggenomen. Maar dergelijke relaties, het uitleven van homoseksualiteit in Oud en Nieuw Testament is zonder uitzondering zonde voor God. Van Genesis 19 tot Romeinen 1. Van de mannen van Sodom tot en met de tijdgenoten van de apostel. God noemt het zonde en dan moeten wij het ook blijven noemen. Tegelijkertijd, gemeente, dat is heel duidelijk, geven wij pastorale aandacht. En niet alleen maar vanuit het pastoraat, maar als het goed is vanuit heel de gemeente voor mensen die met die geaardheid worstelen. Want dat is wat anders dan het uitleven van een zondige levensstijl. In dit verband zijn we dankbaar met de uitspraken die recent gedaan zijn door onze generale synode. U heeft er misschien ook kennis van genomen dat aan de ene kant heel duidelijk dat Bijbelse spreken wordt gehandhaafd. Wat God zonde noemt, moeten wij ook zonde noemen. Uitleven tegen natuurlijke. Maar dat aan de andere kant er geen afwijzing, maar warmte moet zijn binnen de christelijke gemeente voor mensen die met die geaardheid zitten. En die daarin ook zoveel eenzaamheid ervaren. En die ook daarin zoveel afwijzing vrezen. En die misschien ook nauwelijks een plek in de gemeente gegund zijn in het verleden. Gemeente, dat is nou juist iets wat onze synode aanbeveelt. Om ze een plek te geven. Volle ruimte. Als lid wat meedoet in het midden van de gemeente. Net zo goed trouwens als andere mensen die worstelen met seksualiteit. Mensen die alleenstaand zijn misschien wel. Of anderen. De vierde lesgemeente gaat over de verhouding van die man en die vrouw tegenover elkaar. Want kijk, als die Adam en Eva aan elkaar gegeven worden, als die nou eenmaal getrouwd zijn, die twee, dan zijn natuurlijk alle problemen niet voorbij. Dat zou je misschien wel eens denken als iemand verkering heeft. Hij denkt, nou ben ik eerst maar getrouwd, ik moet me nu zelf beheersen. Ik moet wachten tot die vriendin van mij mijn vrouw geworden is en dan mogen we van elkaar genieten. Maar gemeente, in het huwelijk zijn ook genoeg dingen waar een mens voortdurend ook weer Gods genade bij nodig heeft om zijn juiste positie in te nemen en om zijn juiste rol te vinden. Een mens heeft namelijk, gemeente, voor en in het huwelijk zijn natuur tegen. Zijn egoïstische, zondige aard. En daar geeft nou Genesis 2 ons onderwijs in, gemeente. Zowel naar de kant van de man als naar de kant van de vrouw. Hoe moet het nou zijn? Hoe wil God nou dat die twee met elkaar omgaan? Nou, kijk dan eerst eens even, gemeente, nog eens een keer naar die operatie. Wat voor stukje wordt er nou, jongens en meisjes, uit het lichaam van Adam verwijderd en waar vervolgens die vrouw uit wordt gebouwd? Dat is een rib. We hebben het wel eens vaker gezegd, de opmerking van Matthew Henry, die bij Joodse rabbijnen vandaan schijnt te komen, dat daar een geestelijke les in ligt opgeslagen. Henry zegt het ongeveer zo: God bouwde Eva niet uit een deel van de schedel van Adam, niet uit een stukje van zijn hoofd, opdat zij niet over hem zou heersen. God bouwde Eva ook niet uit een stukje van de voeten van Adam, opdat hij niet over haar zou heersen en haar zou verdrukken. God nam een rib uit de buurt van het hart van Adam, opdat hij zou leren haar lief te hebben en te beminnen. Gemeente, dat is voor alle mannen in de kerk de roeping. Lief hebben, maar dan in die Bijbelse, diepe, geestelijke zin. Die liefde die je alleen van God kunt leren. Die agape, die zichzelf geeft en die niet vraagt en die niet opeist, maar die zorgt. Datgene waarvan het huwelijksformulier zo prachtig uiteenzet. wat voor verantwoordelijkheden dat dan voor die man met zich meebrengt. Dat hij bijvoorbeeld als het hoofd van zijn vrouw de roeping heeft om haar te onderwijzen, te troosten en te beschermen. Om met verstand bij haar te wonen. En dat heeft in de grondtekst van die tekst, want dat komt uit een van de Petrusbrieven, heeft dat een seksuele lading, gemeente. Met verstand bij je vrouw wonen. Niet als een redeloos dier, maar met je verstand erbij. Als het zwakkere vat haar eer gevende. U kent die formuleringen toch nog wel, mannen en broeders, uit het huwelijksformulier wat één keer is gelezen toen u trouwde. Lees het vanavond nog eens na. Het is huiswerk. Het is geen catechisatie vanavond, maar u krijgt toch huiswerk mee. Lees dat stukje wat over u gaat nog eens na. En misschien is er dan wel heel veel reden, niet alleen tot gesprek, maar ook tot gebed. Ik kijk ook even naar de zusters der gemeente. Die positie van die zusters is weer anders dan van de broeders, zegt Genesis 2. Dat is al meteen duidelijk uit dat eerste vers wat wij lazen. Als God naar Adam kijkt en zegt die man die loopt daar in zijn eentje en dat is niet goed voor hem, dan zegt God, ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zijn. Nou, ik zou dan ook tegen de getrouwde vrouwen in de gemeente kunnen zeggen, lees nou dat stukje dan ook nog eens naar wat over u gaat. Dat je de roeping hebt bijvoorbeeld, ik citeer maar wat, om je man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam te zijn. Er wordt trouwens ook iets gezegd over zedig wandelen, eerbaar zijn. Dat gaat over je kleding, over je presentatie. Hoe zie je eruit op straat? Het gaat trouwens ook over je huishouding in het huwelijksformulier. Ik besef, gemeente, dat dat in 2014 wel de nodige creativiteit vraagt en ook samenspel tussen de beide getrouwden. Wij leven niet meer in 1615. Maar laten we bij het inrichten van ons huwelijksleven en bij het verdelen van de taken wel voor ogen houden wat ook alweer de ordening van Genesis 2 was. Want wij leven in een samenleving die lak heeft aan Genesis 2 en die alle ordeningen van de schepping ondersteboven wil keren. Vooral die ordening van man en vrouw. De emancipatie heeft wat dat betreft de zaak grondig bedorven. Dus laten we dat, gemeente, wel in ons achterhoofd houden. God heeft voor die man en voor die vrouw wel een heel verschillende rol weggelegd. En dat zal in het gebed en in de gedachten van een christelijk echtpaar ook in 2014 een plek hebben. Heer, hoe wilt u dat vandaag hebben? Het is anders dan 400 jaar geleden, maar we willen leven zoals u het bedoeld heeft. Heer, wilt u ons de weg daarin wijzen? Hoe kan die man nou hoofd zijn? Hoe kan die vrouw nou hulp zijn? Hoe kunnen we samen afspiegeling zijn van wat u bedoeld hebt? En dan zijn economische belangen niet de doorslaggevende drijfveren in de keuzes die je maakt. Ik ga dan nog weer een volgende les. En dat knoop ik vast aan het 24e vers van dit hoofdstuk. Dan gaat het over dat huwelijk van Adam en Eva, dat ineens alle andere verhoudingen tot andere mensen verandert. En het is misschien een beetje vreemd in uw oren als er in vers 24 wordt gesproken over het verlaten van een vader en een moeder. Adam heeft geen vader en moeder gehad. Maar u begrijpt, hier wordt een algemene regel gegeven voor hoe dat nou in de toekomst moet gaan. Als een van de kinderen van Adam verliefd wordt op een ander kind van Adam. En als die twee dan een relatie aangaan. En die man gaat bij die vrouw wonen en die vrouw gaat bij die man wonen. En ze hebben samen een nieuwe eenheid in dit leven. Ja, dan is dat iets wat een breuk geeft toch op een bepaalde manier met andere verbanden. Ook met het gezin waar je uitkomt. Nee, eert uw vader en uw moeder blijft natuurlijk staan. Het is niet zo dat je van elkaar vervreemdt of verwijdert. Maar die eerste verantwoordelijkheid voor die man ligt voortaan niet bij zijn ouders, maar bij zijn vrouw. En andersom ook natuurlijk. Dat zegt vers 24. En je ziet soms ook wel dat dat voor problemen zorgt als dat niet in het oog wordt gehouden. Het zij door de onvolwassenheid van pas getrouwden. Het zij door bemoeizucht van de ouders. Maar we kunnen dat ook nog wel uitbreiden naar andere terreinen, gemeente. Als het de eerste roeping is van die getrouwde man om er voor zijn vrouw te zijn, dan is het zonde voor God als die plek zou worden ingenomen door zijn werk. Laat staan door zijn hobby. Ik zal nooit vergeten dat een oudere collega mij een keer zei, weet je waar je voor moet oppassen? Waar ik in mijn eerste gemeente ingelopen ben, een valkuil. Hij zegt, ik was in mijn eerste gemeente getrouwd met mijn gemeente. Wat heb ik mijn vrouw tekort gedaan? Andersom, gemeente, ik kijk even dan weer naar de vrouwen. Als het dan je eerste verantwoordelijkheid is om er te zijn voor je man, dan is het dus ook niet goed als een vrouw, als het gezin uitbreidt, er alleen maar is voor de kinderen. Vers 24, gemeente, als we dat nou eens zo overdenken, roept dat christelijke echtparen op om blijvend aandacht te hebben voor elkaar, om blijvend te bouwen aan dat huwelijk. Ja, ook om blijvend aandacht te hebben voor die derde, dat drievoudig snoer, gemeente. Laat dat niet overwoekerd worden door uw werkdruk en ook niet door uw gezinsdruk. Maar laat er tijd en aandacht zijn. Ook om samen over geestelijke dingen te spreken. Nog een met een les waar wij natuurlijk onvermijdelijk bij uitkomen als we Genesis 2 lezen. Dat is les nummer 6. En dat blijft in 2014 net als in het jaar 0. Seksualiteit hoort binnen de beschermende band van het huwelijk. Het is overduidelijk als je vers 24, 25 op je laat inwerken. Als die man zijn vader en moeder verlaten heeft, hij gaat een nieuw levensverband beginnen. Hij heeft zijn eigen huis, zijn eigen plek om te wonen. Hij kan zelfstandig zijn, hij kan zijn gezin, zijn vrouw, eventueel zijn kinderen onderhouden. Dan is daar het moment dat ze samenkomen en ook samen tot één vlees worden. Nou, gemeente, daar ligt voor ons allemaal natuurlijk onderwijs. Voor mensen die nog heel jong zijn vanavond en die ontdekken dat ze gevoelens hebben die ze als kind nooit hadden. Maar je ontdekt, je bent een seksueel wezen. Een les, maar dat is een les die je mens op allerlei terreinen moet leren in het leven. Om jezelf te beheersen. Hoe zegt de bruid uit het Hooglied tegen de vriendinnen in Jeruzalem? Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt totdat het haar geluste. Lessen ook voor mensen die verkering hebben. Grijp niet vooruit op datgene wat je straks als een kostbaar geschenk aan die ander mag geven, als je samen eerst voor het aangezicht van God geknield hebt gelegen. Lessen ook voor mensen die, en dat is een heel actueel probleem, seksualiteit zien als iets vrijblijvends, een vorm van tijdverdrijf, iets om aandacht te krijgen of te geven, misschien wel om iets te verdienen. Ik weet niet wat er zich allemaal afspeelt, gemeente, ook rondom scholen. Maar bedenk, jongelui, dat datgene wat je weg te geven hebt, iets is wat je maar één keer weg kunt geven. En niet 10 of 20 keer. Bedenk ook dat het levenslange schuld en schaamte kan opleveren wat een mens juist in zijn jeugdjaren op dit terrein verkeerd doet. Ik heb al veel bij sterfbedden gestaan, gemeente. Ik kan mij nooit aan de indruk onttrekken dat als op zo'n plek Psalm 25 geciteerd wordt, Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Dat dat ook nog wel eens een keer kan gaan over dit soort dingen. Trouwens, al die spanning, al dat stiekeme van twee jonge mensen die dingen doen waarvan ze weten dat het niet hoort. Dat is ook allemaal iets wat de Heere je eigenlijk helemaal niet gunt. Hij gunt je wat Genesis 2 vertelt. Samenkomen op een ordelijke, wettige manier. Iedereen heeft je ermee gefeliciteerd. Je hebt je eigen plek gevonden waar je de deur achter je dicht mag doen. En waar je met een goed geweten mag beleven wat God voor je heeft geschapen. Daarom is dat motto dat een aantal jaren geleden in opgang was: ware liefde wacht. Een heel goed motto. Steun elkaar daar ook in, jongelui. Ook als je verkering hebt. Tegelijkertijd, gemeente, wanneer wij de seksualiteit koppelen aan het huwelijk, dan moeten we natuurlijk zeggen dat wij in een tijd leven waarin het ons in die zin absoluut niet gemakkelijk wordt gemaakt. Ik noemde net al in het begin van de preek de term pornificatie. Het is een soort stuwdam die is doorgebroken. Van alle kanten overspoelt ons de vuiligheid en een heel voornaam voertuig. Internet. Het wordt ons ook zo gemakkelijk gemaakt, gemeente, als wij letten op hoe dat vroeger was en hoe het vandaag is. Eén klik op de muis. Eén webpagina verder door surfen. En een mens heeft de wereld aan zijn voeten liggen. Maar wat levert het allemaal op, gemeente? Schuld, schaamte, eenzaamheid, verslaving, behoefte aan steeds extremere dingen. Gemeente, als er zijn in ons midden die daarmee worstelen, laat vanavond de prediking ook een halt zijn wat je wordt toegeroepen. Om die band die er kan zijn te doorbreken. Allereerst om de weg naar God te zoeken. Maar ook om een persoon, ik weet niet wie dat dan moet wezen, iemand in je buurt, in vertrouwen te nemen. Mag ook een ambtsdrager zijn natuurlijk. Dat gebeurt ook nog wel eens een keer. Wat zo heilzaam kan zijn als de band die eenzaamheid wordt doorbroken. Want als twee weten wat eerst één wist, dan is dat al zoveel spanning wat afvloeit. En wat helpt om het voornemen wat je in je hart hebt, om voor God te leven, om te wandelen in het spoor van zijn geboden, om dat vol te houden. Ik moest ook denken, en misschien weten de jongelui dat nog wel, aan dat voorbeeld wat ik wel eens gebruikt heb over die achtertuin met die ratten. Heb je dat verhaal nog wel eens gehoord? Iemand die last had van ratten in de tuin en die in eerste instantie dacht, nou als ik die ratten nou maar genoeg voer geef, dan zullen ze op een gegeven moment wel weggaan als ze een buikje vol gegeten hebben. Maar goed, je weet natuurlijk hoe dat afloopt. Hij begon met 2 ratten en hij had er na 14 dagen 30. Want al dat voer trok nog veel meer ratten aan. Een les gemeente ook op dit gebied. Het onthouden van voedsel aan de zondige begeerten helpt echt om rein te leven. En dan is een filter uiteraard goed. Het doorsturen van wat je allemaal op het web bekeken hebt naar iemand anders. Elke week een mail sturen. Wat heb je allemaal gezien? De beste filter gemeente is nog altijd de liefde God. Heere, stort die liefde uit in het hart. Dan zal ik haten die u haten. Ja, gemeente, dat is dan toch wel waar we vanavond ook weer heen moeten. Bij al die lessen die wij vanavond even aanstipten. Het was zomaar even iets. Een stukje onderwijs. Dan is het zo belangrijk dat ons hart gevuld wordt met andere verlangens dan de zondige verlangens waar wij van nature mee behept zijn. En al het huiswerk wat we meegekregen hebben. Terwijl je misschien wel het gevoel hebt, ik leef op de puinhopen. Wat moet ik er nog van maken? Zou het nog anders kunnen? Want het is in mijn leven, of in mijn huwelijksleven, of in onze verkering. Het is al zo bedorven en er liggen al zoveel brokken. Heeft het nog wel zin? Gods woord zegt, er is altijd een nieuw begin mogelijk. En ik wil dat graag ook aan u verkondigen, gemeente. Als afsluiting van deze preek over zondag 41. Een nieuw begin. Als je hart met iets anders vervuld wordt dan wat er eerst in zit. En daarvoor moet ik dan toch even naar het Nieuwe Testament. Weet u dat er een moment is in de brieven van Paulus dat Genesis 2 geciteerd wordt? Het is aan het eind van Efeze 5 dat die tekst terugkomt, vers 24, over het verlaten van vader en moeder, het aankleven van je vrouw, het tot één vlees zijn. Het is daar ergens in dat gedeelte van Efeze 5 waar Paulus het nodige onderwijs geeft over huwelijken. Maar ineens zegt hij dan iets opmerkelijks. Hij zegt, als hij die tekst uit Genesis aanhaalt, beste Efeziërs, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit ziende op Christus en de gemeente. En dat bepaalt ons inderdaad bij een diep geheimenis. Vanmorgen hoorden wij van een hoge priester en zijn volk. Vanavond mag ik erbij zeggen, dat is eigenlijk een man met een hoofdletter en een vrouw, Christus en zijn bruid. Het voorbeeld voor elk huwelijk en het geheim van een gezegend leven, ook het geheim van een verzoend leven, van een leven waar genade over is uitgestort, ook over alle zonden die je te beleiden hebt op het terrein van het zevende gebod. Daarom, gemeente, als u zonden vanavond hebt gezien, gevoeld, voor ogen werd geschilderd, ga met uw zonden naar de Heere Jezus. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En ik zet er graag bij zondag 41 juist een streep onder, als ik het woord alle noem. Alle, ook die zonden waar u niet meer overheen kunt kijken. Ook die zonden waar u geen raad meer op weet, die zonden waar u zich voor schaamt. Die zonde waar u van jaren ervan denkt, dat kan ik nooit meer terugdraaien, dat kan ik nooit meer goed maken. Bloed dat reinigt van alle zonden. Hij weet raad met uw zonden, ook met uw ontspoorde neigingen. Zondige patronen die zo ingesleten zijn dat ze een soort rivierbedding in je leven zijn gaan vormen. Hij kan dat doorbreken. Ook de ontspoorde verhoudingen in huwelijken die misschien al jaren bedorven zijn. Als we nou maar eens op de knieën kwamen, gemeente. Zou dat nou niet schelen? Ook als er zijn die denken, het kan niet. Het zal toch niet. Zo lang al. Zo ver al. Ga nou eens op de knieën. Ook samen. En probeer het niet af te doen met alleen maar wat voornemens te maken en wat dingen op te ruimen in je leven. Ik ken een voorbeeld van iemand die dacht dat dat bekering was. De bezem erdoor. En hij bleef met een leeg huis achter. En dat is gevaarlijk, gemeente. Als een ziel leeg achterblijft na een eigen gemaakte bekering, ook op het gebied van het zevende gebod, komt die duivel een keer terug, zegt de Heere Jezus. En dan wordt het einde van zo'n mens erger dan het begin. En voor degenen die geen verwachting hebben vanavond, die denken het kan niet meer, denk dan aan wat er in het huwelijksformulier beloofd wordt aan mensen die het van God verwachten. Het staat er natuurlijk voor getrouwden geschreven, omdat het over een huwelijksbevestiging gaat. Maar ik zeg het vanavond aan allen die God willen vrezen, die aan zijn gebod willen voldoen, die in zijn spoor willen gaan, dat de Heere zijn hulp en zijn bijstand aan zulke mensen altijd wil bewijzen, ook, en dat is een hele waardevolle zin, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Nou zeg dat dan maar tegen de Heere vanavond. Als u het zelf niet meer ziet zitten. Als je het zelf niet meer weet. Als je het samen niet meer weet. Heere, dat ben ik. Dat zijn wij. Wij verwachten het eigenlijk niet meer. Wij zien het eigenlijk niet meer dat het nog goed kan komen. We hebben het zo verknoeid, zo bedorven. Maar Heere, u heeft wat beloofd. Gemeente, dan is God een God van het onmogelijke. God die in staat is om mensen buiten het paradijs iets te geven van de vreugde van het paradijs. Die mensen die van nature niks anders doen dan God bedroeven, te brengen tot een lofzang. Op hem die al wat ik had misdreven, hoeveel het ook mocht zijn, om Jezus wil genadig wilde vergeven. Amen.